Wat een race. De rode vlag situaties waren niet meer bij te houden. De grandioze inhaalacties vlogen om de oren. En de controverse was weer als vanouds gigantisch. De vele herstarts zorgden er in de ondergaande zon in de straat van Melbourne voor dat het veld meerdere keren werd opgeschud. Zo kwam het zelfs weer tot een ouderwetse clash tussen Verstappen en Hamilton. Dat en nog veel meer in weer een gloednieuwe aflevering van Drive Thru NL.
Welkom bij aflevering nummer 97 van Drive Thru NL. Jouw favoriete ochtendsnack waar we meestal op maandag na het raceweekend weer doornemen wat Formule 1 ons gebracht heeft. Ja, en Niels, dit was het vroeg opstaan wel waard, denk ik. Dat mogen we nou toch wel concluderen.
Meer dan dat. Wat was dit? Het sloeg helemaal nergens op. Alles zat erin. Crashes, rode vlaggen. Ik zeg het net al, controversies ook weer. Hele mooie inhaalacties. Echt gigantisch. Briljant.
Ja, nee, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Verstappen niet naar ronde 1 al vertrokken, wat in principe de race al drie keer leuk maakt. In het achterveld gebeurde er genoeg. Dit was een potje genieten van de bovenste plank. Waar zullen we beginnen eigenlijk? Want ik weet nou, ja, laten we de redactievergadering maar eens aftrappen, Niels. Wat is nou het slimste? Moeten we nou chronologisch door heel het gebeuren in lopen? Moeten we de teams aan zich even bekijken? Weet je wat we doen? Laten we anders gewoon op zaterdag beginnen. Want wat zijn de meest opvallende zaken van de kwalificatie? Dat is uiteraard dat Perez een besluit om in Q1 in het grind te parkeren. Wat natuurlijk verre van best was.
Ja, maar ook hij had nog geen rondje neergezet. Hè? Iedereen begint altijd met gewoon die banker lap. Je weet wel, een rondje om gewoon veilig te zijn. En zeker voor die topteams. Dan hebben ze in ieder geval een tijd staan en dan de rest, dan zien we wel weer. Als we hem dan in de muur hangen, dan staan we tenminste nog 15e. Maar nee hoor, meneer Perez die naait hem gewoon in zijn eerste rondje al in de muur. Of ja, in de grindbak natuurlijk. Maar hoezo? Er werd al heel snel gesproken van, oh, maar hij kan er eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Het lijkt met terugschakelen en zo, lijkt er iets verkeerd te zitten. Maar daar ga ik niet helemaal in mee. Dat is volgens mij wel een beetje het verhullen van dat het eigenlijk gewoon een hele stomme fout was.
Ja, nee, eens. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat je, zo'n auto reageert altijd een beetje anders, toch? En hoe beter de auto, des te minder variatie daarop zit. Maar ja, ik weet niet. Het was verre van best. Het leukste feit van de kwalificatie vond ik persoonlijk dat Albon hem gewoon eventjes in Q3 parkeert. Ja,
holy shit. Ja, echt vet. Gigantisch goed. Sowieso zaten er wel echt een paar die echt gigantisch goede kwalificatierun hadden. Ook De Vries, die zat er eindelijk gewoon een keer lekker in Q3. Een goede opsteker voor hem. Nico fucking Hulkenberg zat er ook in één keer gewoon grandioos bij. En daar zat het, ja, ook vooral de kwalificatie op zaterdag, vond ik dat, je kon nu echt zien, die banden, daar draaiden het allemaal om. Ga eens maar aan de praat krijgen. Heb je nu één rondje nodig om ze op temperatuur te krijgen? Heb je er twee rondjes voor nodig? Ja. Iedereen koos daar ook een iets andere strategie in. Zelfs in Q3 nog, dat nog steeds Red Bull voor die één opwarmronde ging, terwijl Mercedes daar twee rondjes voor pakte. Leek ook uiteindelijk dat daar wel het grote verschil zat. En dat daarom Mercedes eigenlijk zo goed voor de dag kwam. Dat die warm-up van de banden en hoe daar de meeste performance uit te trekken, ja, eigenlijk het beste voor elkaar hadden. Maar ja, dat vooral. En dat is toch ook wel een beetje waar ze straks naartoe willen. Met nog minder tire blankets, bandenwarmers in de pits. Of in ieder geval die temperatuur nog verder terugschroeven in hoeverre dat ze voorgekookt mogen worden. Dus dit was al wel een klein voorproefje van wat ons dan te wachten staat. En nou, dan sta ik daar zeker wel voor open.
Ja, verder op zondag bepaald Verstappen uiteindelijk. Afgezien van het feit dat hij natuurlijk twee poepstarts heeft. Bepaalt hij op een gegeven moment wel weer de toon. En dat is echt ongekend. Ik weet het niet zo goed, want ook die bandentemperatuur, ik vind het echt een wonderlijk ding dit weekend. Omdat Je zag het vandaag ook dat na de eerste start en herstart, zeg ik goed? Ja, dat Verstappen eigenlijk best wel veel moeite had om ze voorbij te komen. Na de eerste start. Hij bleef eigenlijk al een beetje plakken achter de twee Mercedes'en.
Kwam het ook niet een beetje door die dubbele DRS eigenlijk, die ze daar hadden? Dat Hamilton nog mooi kon meeliften op Russell.
Ja, ben het op zich wel met je eens. Alleen, wat wel opvalt is dat waar die dan Hamilton uiteindelijk inhaalt, is wel zo vroeg al op zo'n rechtstuk. Snap je? Dat ik denk, oké, hij heeft gewoon dat stuk daarvoor nou meer grip. Dat moet wel. Want ik ben het op zich met je eens als hij Hamilton had ingehaald helemaal achterop het circuit, weet je wel. Bij bocht, ja, ik ben even de tel kwijt. Als hij hem helemaal bij bocht 13 pas had ingehaald. Maar hij zat er eigenlijk in bocht 19. Daarna had hij hem eigenlijk al gepakt. Nou, en dat heeft gewoon te maken dat je die sectie, de eerste sector en het begin van de tweede sector, dat je daar gewoon zoveel meer grip hebt. En dat vond ik sowieso wel opvallend aan de race. Deze vandaag is de best wel conservatieve bandenkeuze van Pirelli. Moet wel. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ze niet precies opgezocht. Maar als jij met de hardband in principe een hele Grand Prix kan rijden, ben ik niet per se voor. Dat vond ik echt een hele...
Ik denk als jij met een harde band niet de hele GP kunt rijden, dat jij met een softband dan onder je auto krijgt, die echt maar 2-3 rondjes iets kan en daarna gewoon helemaal van de cliff af flikkert. En die vind je nooit meer terug.
Dan
is het verschil te groot tussen de drie compounds.
Ik heb even gecheckt, ze hebben de middelste drie gekozen, zeg maar. Ja, ik weet niet, Niels, want dan zal je maar dan zal je er toch op een of andere manier zal je... Ik weet niet, ik weet niet. Ik ben niet zo kapot van het feit dat je dan in ieder geval met je medium zo hard mee kan. Dat is het ding, zeg maar.
Ja, een harde band mag voor mij best een hele race meegaan. Als hij maar gewoon zoveel langzamer is, dat je met een eenstopper medium even snel bent. En met een tweestopper soft even snel bent. Als één stint harde band. En ja, daar ontbreekt het hem vooral aan.
Sneller, dat toch? Sneller, ja, dat anders dan kies je altijd de langzaamste. Of kies je altijd te hard. Want dat is zeker.
Als je uiteindelijk maar op de finishlijn even snel over. Ja, uiteindelijk moet je bij elkaar weer terechtkomen. Want ja, dan krijg je gevechten. Maar dat is vooral helemaal niet. Ze leek ook niet echt die medium aan de praat te krijgen. Want ook. De keren dat er vandaag op de medium band is gereden. En dat is in die eerste stint van 8 rondjes. En daarna eigenlijk alleen maar door De Vries en Sargeant reden achteraan met de medium band. Ja, als je die vergeleek met de beide teamgenoten. Nou, dan had die echt totaal geen gang erin zitten. Ze leken die ook gewoon totaal niet aan de praat te krijgen. Wel opvallend ook, want juist op die harde band is bijna niet gereden in de vrije trainingen door alle rode vlaggen die daar weer tevoorschijn werden getoverd.
Ja, die vrije trainingen, even een bruggetje. Zeg maar, is dat niet gewoon een mediaverhaal van een iets wat domme uitspraak van Domenicali op een fucking MotoGP grid die door Sky gebruikt is om van dit weekend maar een verhaal te maken op vrijdag? Want ik heb daar best wel een hoop ophef over gelezen en ik dacht, we laten ons er ook alweer een beetje gebruiken, toch? Of niet?
Ja, weet ik niet. Ik heb wel het gevoel, want eventjes, kleine stap terug. Ja. Domenicali heeft daar gezegd dat eigenlijk de vrije trainingen er alleen voor de engineers zijn om de auto zo goed mogelijk af te stellen. Voor de rest heeft helemaal niemand er iets aan. We moeten zoveel mogelijk racen, actie en alles moet eigenlijk ergens voor gaan. Overal moet gestreden worden en alles moet spannend zijn. En die vrije trainingen, daar vindt hij eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dat druist natuurlijk volledig in tegen alles wat Formule 1 historisch is. En dat gaat volledig mee in de Amerikaanse vaart van de nieuwe eigenaren. En van de weg die toch ook wel een beetje is ingeslagen. Ja, dus ik snap dat daar heel veel reactie op is gekomen. Maar ik denk ook wel dat hij daar wel naartoe wil. Gewoon gezien de stappen die er de laatste paar jaren zijn genomen. Met budget caps, met beperkingen in windtunneltijd voor de topteams. met al dat soort trucjes.
Alleen wat ik me dan afvraag is dat de meeste Amerikaanse sporten kennen wel een safe practice sessie, snap je? Dus dan zou je zeggen dat als dat de invloedssfeer is, de IndyCar bijvoorbeeld, daar kennen ze nog steeds het fenomeen de practice session wel. Dus ik denk eerlijk gezegd, ik ben het op zich eens dat je moet oppassen dat je een ideologie, dat je die een beetje in de hand houdt. Maar ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het nogmaals geen slimme uitspraak was, laten we wel wezen. En dat die vervolgens, je moet ook vanuit Sky, want ik vond het namelijk opvallend dat Sky er maar over bleef praten bij vrije trainingen. Want ik had ze een paar zo terug zitten kijken en heb ik wel eens een Sky coveretje aanstaan. En die mensen die moeten ook ergens over lullen, snap je wel. Dus ja, die gaan hele vrijdag daar maar over zitten, ouwe hoer, omdat er eigenlijk niks interessants gebeurt. Verder, qua grote verhalen dit weekend, om het over te hebben. Nou, gooi ze nog een polletje online, gooi ze nog een quoteje online. Dan mag, hoe heet onze grote Indische vriend? Karun Handchok.
Chandok, ja.
Chandok, nou, die komt nog eventjes invliegen en die heeft er ook nog een mening over. En zo, zeg maar, dat is een beetje hoe media werkt ook, toch? En daarom dacht ik, ja, ik weet niet, daar hebben we misschien ook weer te fanatiek, zijn we daarmee mee losgegaan. Maar goed, die vrijtraining gaat ook niet verdwijnen, joh.
Nee, zeker niet.
Dingen die overigens wel gaan verdwijnen, Niels, dat is dat team mechanics, hoe heet het nou in het Nederlands? Monteurs, dat die in de hekken gaan klimmen na een race.
Ja. Nou, ik was vooral, toen ik het las, eerst heel erg benieuwd wat dan de straf zou zijn. Of dat dan ook echt weer windtunneltijd afgepakt zou worden. Of dat er dan weer, strafpunten uitgedeeld zouden worden. En dat als jij 3 keer in de hekken klimt, dat je dan voor straf een race op de bank moet zitten of zo, weet ik veel. Maar nee, het was uiteindelijk gewoon een geldboete. Ja, maar kom op jongens. Kijk, als je nou zegt van iemand die er totaal niet thuis hoort, die klimt in de hekken of weet ik veel, zo'n model die weer met de vlag staat te zwaaien, dat je daar een regeltje voor zegt van ja, je moet die vlag wel in je handen houden met zwaaien en niet gewoon op de baan flikkeren. Kijk, dan snap ik dat je daar iets over gaat zeggen van hè, hou even je kop erbij. Maar die monteurs die weten toch gewoon wat ze aan het doen zijn. Hoezo moet je die gaan vertellen wat ze nou over zoiets wel en niet mogen gaan doen? Het slaat totaal nergens op. Waar hebben we het over? Waarom gaan we hier ook regeltjes over opstellen, terwijl er zoveel andere dingen zijn die waar nog totaal geen zak van klopt?
Nee, ik wil het wel een beetje nuanceren en ook een heel klein beetje voor de FIA opnemen. Omdat ik denk wel dat je moet oppassen dat, kijk, het is natuurlijk, dit is een typische trend. En dit is gewoon, dat is omdat je elke keer weer andere gevaren ziet en gevaren pakt. En het is ook gewoon echt gevaarlijk als monteurs met z'n vieren door zo'n pitwall gat heen gaan hangen. Want er hoeft er maar één uit te glijden op de baan te flikkeren.
Maar daar gaat het dus nog niet eens zozeer. Gaat vooral om die monteurs die over de hekken heen klimmen eigenlijk. Maar die gaten waar ze ook de borden zeg maar doorheen hangen. Ja. Daar mag je gewoon nog best wel prima er doorheen hangen. Kijk, dus dat rijmt ook weer totaal niet. Ja. Dus
als je dat wil aanpakken, daar ben ik bij. Zeg maar. Dat je zegt, oké, dan moet je echt oppassen. Want daar gaan af en toe monteurs wel te ver. En we hebben vorig jaar nog beelden gezien. Ik weet niet, dat was toen volgens mij, of het is alweer 2 jaar terug, dat toen McLaren won op Monza, dat je ook die monteurs zo'n beetje half door het hek heen hingen. En daar moet je wel voor oppassen, want je zult maar uitglijden. Maar als jij in een hek klimt en zo, denk je, goed, ja. Jammer.
Hou er ook wel gewoon een beetje je kop bij en ga dat soort dingen ook niet allemaal tot in een treuren reguleren. Want we hebben ook Verstappen die een keer half stopte, terwijl hij een halve minuut voor lag op de rest om langzaam langs de monteurs te rijden. Dat mag al niet meer. We hebben het 2 weken geleden gehad over die golfkarretjes die ze niet meer mogen gebruiken om op donderdag over het circuit te rijden met de trackwalk. Nu dit weer, je wordt er zo moe van al dit soort berichten.
Ja, maar ik ben, laten we gewoon verder gaan. Want waar ik ook wel een beetje moe van werd, ik zit vandaag vol in de bruggetje, je hoort het hè.
Ja.
Dat is Ferrari. Want wat die nou weer aan het doen waren, was wel een beetje verdrietig. Omdat wat Leclerc in bocht 1 maakt, schakelt zichzelf uit. Daar ben ik van overtuigd.
100%.
En wat ze vervolgens met Sainz doen, is ook niet bijzonder slim. Natuurlijk met die rode vlag te vroeg naar binnen. Terwijl het, de impact was vrij groot. En op de bandenstapel, dus dat daar een rode vlag kwam. Daar stonden denk ik niet zo gek veel mensen van te kijken.
Nou, trek hem even breder ook naar Russell toe. Want was na de race ook meteen heel veel kabel. Oh nee, maar we hebben wel de goede keuze gemaakt door een pitstop te maken. Het was gewoon eigenlijk belachelijk dat de rode vlag naar buiten kwam. Nee, hoezo? Je ziet dat die halve bandenstapel eruit ligt. En je ziet dat er echt gigantisch veel rotzooi op die baan ligt. Daar kun je toch zelf ook wel inzien. Of nou ja, natuurlijk, die coureurs kunnen dat zelf niet inzien. Maar dan moeten die teams, die moeten daar toch bovenop zitten van... situatie, dit is er aan de hand. Dus rode vlag gaat er sowieso komen. En dat ze daarbij de... via een halve minuut langer over doen. Ja, dat begrijpen we ondertussen ook wel. Maar die rode vlag, die gaat er echt wel komen. En dan ga je nou in één keer verbaasd doen. En we zijn eigenlijk gewoon genaaid door de FIA. Nee, kom op man. Denk zelf eens even na. Wat is dit?
Ja, nee. Eens. Ik weet niet of je genaaid door de FIA...
Ja, dat is wel een beetje de draai die ze eraan wilden geven. Van ja, nee, eigenlijk hebben wij gewoon een hele goede call gemaakt. Maar de FIA, nee, die snappen er helemaal niks van. En zeker, het zit niet altijd helemaal lekker, om het zo maar te zeggen. Uitkomsten van de FIA. Maar dit, nee, ik vond het heel bijzonder dat ze meteen naar binnen gingen. Eigenlijk nog voor die rode vlag eruit kwam.
Ja, nee, eens. Ik vroeg me ook bij Mercedes vooral af, wat willen ze nou precies? Want waarom zou je dit nou doen? En ik denk dat het hoofdzakelijk te maken had met de paniek daar achter de pitwall. Dat ze dachten, holy shit, onze grote meneer ligt nou tweede en niet eerste. En we willen eigenlijk de mentaal onze andere meneer, die ook groot is. Of tenminste, die ooit groot wil, zou kunnen worden, laat het zo zeggen. Die zich geen strobreed in de weg willen leggen. Die wil ze zo min mogelijk, willen ze natuurlijk niet krenken. Dus ja, laten we ze dan maar qua strategy splitten. En dan zien we wel waar het schip strandt. Volgens mij was dat echt het idee. En kwam die safety car op dat moment zo van... dan kunnen we dat splitten. Dan kunnen we die uit elkaar halen. Hebben we daar geen gezeur mee. En dan kunnen we misschien nog Verstappen op een andere manier onder druk zetten. Door Russell vroeg naar binnen te laten komen. Maar aan de andere kant, wat ik daar raar aan vond... is dat stel even de hypothetische situatie, Niels... dat er geen rode vlag was geweest. Dan had Russell vervolgens achter Hulkenberg vastgezeten. Vroeg in een race. Waar hij denk ik ook niet zomaar voorbij was gereden.
Nee,
dus dat kon
ik
ook niet, eerlijk gezegd, niet helemaal aan volgen. Misschien hebben ze een rekenfout gemaakt.
Ja, ik vond het ook een hele aparte call. En dan, om nou te zeggen dat Hamilton daar nog steeds de teamleider is. Hij heeft de qualifying head-to-head erbij gepakt. Zeg maar. Gewoon de interteam battles in de kwalificatie. En dan staat het gewoon 3-0 voor Russell. Hamilton heeft seizoen eigenlijk nog niet zo heel veel te vertellen, hoor.
Ik hoef jij toch niet te vertellen. Je hebt twee coureurs. En de een heeft 3 jaar lang in de Williams gereden. En die komt binnen. En die is echt een talent, laten we wel wezen. En staat er toevallig 3 keer kwalificatie, staat hij ervoor. En aan de andere kant heb je een 7-voudig wereldkampioen. Die jou 6 wereldkampioens heeft opgeleverd. Ja, ik ga mij niet vertellen dat ze ook maar op een of andere manier ooit Russell zullen voortrekken ten opzichte van Hamilton. Dat geloof ik niet. Dan moet Hamilton eerst stoppen voordat Russell die ruimte krijgt.
Het zou ook heel apart zijn als ze het andersom wel doen. Want 3-0, hè? Uiteindelijk, cijfers liggen niet. En 3-0. 3-0 voor Russell.
Nogmaals, wel alleen in de kwalificatie, toch? Ik weet, uit mijn hoofd staat Lewis wel voor in de WK-stand. Dus... ik weet niet. Dan kom je bij de klassieker. De race wordt op zondag gewonnen. Ik weet niet. Er was er zowaar Hamilton versus Verstappen. Verstappen, die riep meteen, he pushed me off track. Nou, dat mag blijkbaar als je 3 keer weer 2 keer wereldkampioen bent geworden. Sorry voor mijn cynischheid, maar Niels, wat vond jij ervan?
Ik vind dat hij daar helemaal gelijk heeft. En dat klinkt heel gek, want inderdaad, Verstappen heeft dit zelf altijd gedaan. Maar daarna zijn gewoon de regels veranderd. En hij heeft geen gelijk als je, denk ik, de geest van de sport in gedachten wil houden. En ja, hè, een beetje, het is geen hockey. Dat mag best wel een beetje stevig ingegaan worden. Maar
We hebben nou wel een titel. Dat is wel fijn. We hebben nou wel een titel van de aflevering. F1 is geen hockey.
Uiteindelijk, als je echt de letter van de wet volgt, dan moet Hamilton volledig langs zij zijn. En dat wil zeggen dat de banden eigenlijk gelijk aan elkaar zijn bij het benaderen van de apex. En dat was gewoon niet. Hij lag zeker anderhalve band achter, als ik me goed herinner. En in dat geval, ja, liet Hamilton zijn auto gewoon veel te ver naar buiten waaien. Ja, waardoor Verstappen die tractie miste bij het uitkomen van de bocht. En ja, daardoor kansloos was om die plek te verdedigen. Ja, dus ik vind dat Verstappen daar zeker wel een punt heeft. Gezien de letter van de wet. Maar of dit nou helemaal in de geest van de sport is, nee, dat is een tweede punt.
Nee, en ik vond eerlijk gezegd ook niet dat Verstappen heel weinig plek overhield buiten hem, aan de buitenkant van Hamilton. Dat viel echt wel reuze mee. Volgens mij had er nog wel een auto gepast. Dus ik weet niet, ik vond het een beetje een schwalbe eerlijk gezegd. Omdat je, daarom denk ik ook dat het terecht is dat ze geen penalty hebben gegeven uiteindelijk. Omdat Verstappen komt uit, die heeft al een plek ingeleverd. Omdat hij natuurlijk zich een beetje liet piepelen door Russell, die gewoon beter weg was.
Heel erg.
En op dat moment heb ik wel een beetje zoiets van, oké, als je geschoren wordt, moet je stilzitten. En ik snap, ja, natuurlijk is dat in de adrenaline, roep je dat misschien heel snel over de boordradio heen. Maar ik vond het eerlijk gezegd wel een beetje meevallen. En ook omdat er nog wel wat plek is. En ook omdat je net al wat momentum kwijt bent. Hamilton komt niet vanaf 4... Ja, ik weet niet. Het was een geval op het randje. Ik denk wel dat als Verstappen niet daarvoor al ingehaald was door Russell, hè, dus daardoor al momentum verloor, had hij sowieso veel beter opgeleid geweest, want die auto is veel te goed. Maar dat niet meenemende, was het misschien wat meer closer geweest om wel of niet daarnaar te kijken. Maar ik vond het vrij clean, ze hebben elkaar niet geraakt. En ik denk dat er nog wel wat plek was aan de buitenkant. Ja, laten we dan naar het einde van de race gaan, Niels. Want we werden getrakteerd op een bizarre herstart, vond ik.
Zeker dat wel.
Ik heb daar... Ja, wat vind jij van het feit dat de Formule 1 er dus voor kiest om niet onder de safety car zo'n race uit te rijden en dan hopen op één ronde, ik noem Abu Dhabi 2021, maar te zeggen, joh, we red flaggen heel de zorg, allemaal weer kort op elkaar staan en alle voordeel wat je de afgelopen, wat is het, 2 uur en een kwartier bij elkaar gereden hebt, dat verdampt en we zetten alles op elkaar en doen maar lekker een race start.
Uiteindelijk vond ik de analyse die ze eigenlijk tijdens de race al gaven, vooral Allard Kalf bij Viaplay.
Die was trouwens echt bijzonder goed vandaag. Die was scherp.
Ja, die, zeker. Echt 100%. Geweldig. Maar daar zeiden ze eigenlijk van, ja, maar dit hebben de teams volledig aan zichzelf te wijten, te danken. En dat is eigenlijk ook al voor de beruchte Abu Dhabi race al begonnen, is dat de race hebben, of dat de teams hebben gezegd, wij willen niet dat een race zomaar onder safety car eindigt. Dus is dan de enige mogelijkheid om eerder die rode vlag naar buiten te gooien. En dan laten we het noemen, hele aparte sprintraces krijgt van 2-3 rondjes. Uiteindelijk, we hebben toen net voor die beruchte Abu Dhabi race een paar races gehad waarin de race wel onder safety car eindigde. En dus schreeuwde iedereen moord en brand van, ja, dit is niet wat we willen. Dit is niet de sport. We krijgen nu van die jammere boordrijders van, hey, we hebben hem goed over de lijn gereden. En de laatste 5 rondjes was uitrijden. En we hebben alleen maar de marshals in beeld gehad. Die eigenlijk met de handen in de zakken stonden van, ja, wat, we mogen niet de baan op, want er rijden nog auto's rond en ondertussen krijgen ze het niet opgelost en krijgen we veel te lange safety car periodes en finished er een race, terwijl het eigenlijk helemaal geen race is geweest en het is de grootste anticlimax ooit. En nu wordt er wel een mogelijkheid geboden om nog er echt voor te gaan, echt voor te racen en het niet dood te laten bloeden als het ware. En die mogelijkheid wordt geboden en dat dan de rijders het zelf zo volledig in het putje gooien door echt als een stel debiele gasten op die eerste bocht en de tweede en de derde bocht af te vliegen. Ja, kan de FIA daar iets aan doen? Ik denk het niet. Ik bedoel, ja, ze hebben het toch echt aan zichzelf te danken dat ze uiteindelijk ongeveer de helft van het veld elimineren in drie bochten tijd.
Ja, ik, wat dat betreft ben ik wel ook een beetje old school, hoor. Dat ik ook denk van ja, als dit nou eenmaal is hoe het loopt, zo'n einde van de race, dan loopt dat maar zo, weet je wel, met zo'n safety car en dan misschien net wel net niet racen. Ik weet niet, ik vind dit heel gemaakt voelen. En ik wil niet meer naar de FIA wijzen, want inderdaad wat je zegt, dat heeft natuurlijk, er zijn meerdere krachten binnen de Formule 1 die dit natuurlijk ook willen zo. Alleen wat ik zeg, ik vind het gewoon niet helemaal eerlijk. Max Verstappen, die is in principe verreweg de beste vandaag. In combinatie met zijn auto. Is, wat is hij, 8, 9 seconden houdt hij zijn auto. Lewis lekker op een afstandje, zo net die safety car window. En die vindt het allemaal wel prima zo. En dat verdampt als sneeuw voor de zon. En dat is dan leuk. En ik weet niet of dat helemaal in de geest is van de sport, eerlijk gezegd. Maar goed, prima. Nou, laten we wel wezen. Laten we dan even door het veld heen lopen. Want als jij... Dus als jij als coureurs Gasly en Ocon hebt, dan heb je in principe geen team geen tegenstanders meer nodig. Want ik weet niet wat die we met elkaar deden, maar ik had er van jou een screenshot snel gestuurd van die twee auto's achter elkaar naar de tering. Ik denk, ja, jongens, was niet slim, hè.
Ja, en we zitten nu vrij kort achter de race dat we aan het opnemen zijn. Dus er is nog niet echt een uitspraak geweest over... over dat incident, terwijl het nog wel under investigation is en bij de stewards moet worden voorgelegd. Maar de kans acht ik vrij groot dat Ocon hier, of Gasly natuurlijk, hier nog een penaltypunt voor krijgt. En dat zou betekenen dat hij een weekendje moet brommen. En dan wordt het wel echt heel erg pijnlijk voor die Fransozen.
Ja, nee, eens. Ik zit even te kijken op Reddit, even kijken of er al wat, of er ergens al een medium wat over gedropt heeft. Maar ik kom nou achter een leuk statistiekje dat het voor de eerste keer is in de Turbo Hybrid V6 tijdperk. Dat elk team al een punt heeft na drie races. Dat van Williams zoveel mooier kunnen zijn als Albon er niet uitgekruist was. Pannenkoek. Maar goed. Ik ben benieuwd wat ze bij Alpine gaan doen. Ik weet niet. Zijn we nou eigenlijk van die roze livery af? Ze gaan toch wel weer naar blauw toe?
Ja, het was inderdaad, vorig jaar was het 2 races en dit jaar 3 races dat ze in dat lelijk hok aan het rijden waren. En nu kunnen ze weer gewoon terug naar de blauwe Alpine kleuren.
Ik moet wel zeggen, ik had vandaag best wel van, het is eigenlijk de eerste keer onder normaal licht dat we de auto's zagen. Zeg ik dat goed? Ja, ik weet niet, Bahrein is altijd een beetje raar. Als dat overdag daar is, is het ook een beetje raar licht. We hebben natuurlijk al tests gezien en zo. Maar... inderdaad, een Mercedes en een Aston Martin met een beetje laagstaande zon gaan we straks in Zandvoort ook hebben. Daar is het verschil niet tussen te zien. Nee. En ik heb heel de wedstrijd heb ik zoiets gehad van, een Haas, een Alfa Tauri, door dat rode wat erop zit. Ik weet niet. Het is echt, ik weet niet of het met jou zit, maar ik moest echt nog wel even wennen.
Nee, ja, ook die inderdaad. Alfa Tauri en Haas vond ik heel lastig uit elkaar te houden. Dus die zaten de hele tijd bij elkaar. Ja, en vooraan dus inderdaad Aston Martin en Mercedes. Die qua kleuren bijna niet van elkaar te onderscheiden waren op sommige punten. Ja, zeker als dan de zon net verkeerd stond. Ja, dat was echt heel lastig.
Ik weet, het helpt gewoon ook niet meer dat alles zwart is, toch? Het wordt zo zwart. Dat wordt gewoon wat moeilijker te zien. En waarschijnlijk is het ook een beetje wennen, hoor. Ben ik er met je eens. En dat is elk jaar eigenlijk wel. Maar ik heb er nou dit jaar iets meer moeite mee dan andere jaren. Omdat gewoon, hoe zit het nou? Wat is dit? En vooral omdat er weer wat accenten anders gelegd worden. Ik zag van de week beelden van Williams met die Martini livery. Die is wel iconisch, hoor. Dat is wel vind ik wel echt een vet ding.
Ja, het is gewoon een icoon wat dat betreft. Ja. Je ziet hem overal terugkomen. En als jij aan Formule 1 in de jaren, 90 denkt? 80, 90? Ja, dan denk je daaraan. Maar even nog verder gaan op Alfa Tauri. En dan dus Nick de Vries er even bij pakken. Want op de zaterdag ging het... Ja, prima, hè? Zat dicht achter Tsunoda, die wel echt goed aan het rijden is, vind ik, dit jaar. En dan in de race, dan wordt hij op de harde band gezet vanaf de start. En daar was eigenlijk zijn lot al bezegeld.
Ja, dat was een vrij wonderlijke keuze.
Nou ja, het kan. Probeer eens iets geks. Hè. We hebben het vaak genoeg geroepen. Als je achteraan staat, doe eens iets geks en misschien levert het iets op. En dit keer werkte het hem wel zo tegen. Want ja, bij die eerste rode vlag situatie, na 8 rondjes, hij stond al op die harde band. En eigenlijk wil je in die rode vlag situatie switchen naar de harde band. Want ja, dan kun je de race uitrijden zonder nog een pitstop te maken. En hij moest wel een switch maken naar of de medium of blijven op die harde band. En dan uiteindelijk nog een pitstop. Maar hij was altijd de lul. En ja, jammer voor hem. En dat hij dan ook nog eraf gekegeld wordt door, wat was het? Sergeant, volgens mij, bij de laatste herstart. Ja, dat bezegelde wel zijn lot eigenlijk, deze race. Ja, trouwens, hij heeft nog heel even met Ocon in de clinch gelegen bij de tweede herstart. Ja, het is bijna niet meer te doen welke herstart nou wat was. Maar in ieder geval, hij vloog over het linker voorwiel van Ocon heen. Dat was wel echt volledig aan hemzelf te danken.
Oh ja, ja, dat was niet echt heel handig van hem. Nee,
dat zou, ja,
ik weet niet, ik ben nog niet zo kapot van de prestaties van de Vries dit jaar. Ik ben er op zich wel eens dat je hem natuurlijk even de tijd moet geven. Maar ja, het is en bleef natuurlijk, het blijft natuurlijk een beetje een rare aanstelling. De vraag is een beetje waarom haal je iemand zo oud nog, met zo weinig ervaring nog terug naar zo'n team? Ik ga er niet van uit dat ze echt denken dat de Vries ooit bij Red Bull gaat rijden namelijk. Dus ik weet niet. Hij moet zichzelf wel echt gaan bewijzen voor de zomer. Want anders wordt het een heel pijnlijk seizoen.
Ik denk dat het een beetje zo'n Brennan Hartley die situatie is. Die kon ook eigenlijk veel te oud binnen. En ja, niemand dacht eigenlijk dat die gast ooit nog Formule 1 zou rijden. Of überhaupt Formule 1 zou rijden. Ja. En dan kwam hij in één keer en deed hij het wel prima. Maar toch eigenlijk als een nachtkaars uitgegaan.
Ja, ja, en ik zie in de Vries wel de potentie dat het wel wat wordt. Maar ja, je zult wel, zeg maar, voor de zomer wel dit moeten gaan draaien. Anders nogmaals, als Tsunoda zo blijft rijden als hij nu doet, dan snoept hij wel een heel hoop van zijn reputatie af. En,
de progressie is er wel.
Ja. Sainz krijgt nog een penalty in die laatste herstart.
Ja, maar dat vind ik dus heel erg raar eigenlijk, want ja, ze gaan er dus nu vanuit dat die herstart nooit geweest is, zeg maar. Dus, omdat ze het een rondje terugzetten. Maar alles wat er gebeurd is, dat nemen ze wel mee in de beoordeling van mensen die eruit gekegeld zijn. Ik snap het in die zin wel dat je dan, zeg maar, de auto's die uitgevallen zijn, dat je die dan, je kunt daar niet zomaar iemand van de baan kegelen en dan zeggen van, oh, maar je krijgt geen straf, want het wordt toch teruggedraaid. Maar wringt ergens wel.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Alleen, maar je hebt het met voetbal ook wel eens, toch? Alsof met bepaalde sporten, dat soms wordt teruggedraaid met iets buitenspels. Maar ja, dan heb je alsnog een overtreding gemaakt. Het ligt er een beetje aan wat voor overtreding, toch? Kijk, heeft het te maken echt met in het spel, zeg maar? Dan kun je zeggen van, ja, maar het heeft uiteindelijk geen invloed. Maar dit is wel cause and collision. En dat wordt altijd best wel serieus genomen. Dat je gewoon niet te brute en te wild moet rijden. Ook niet als de kans is dat het misschien niet doorgaat. En ze hadden er nog wel een paar mogen uitdelen. Alleen, dat hebben ze niet gedaan. Omdat Sainz was eigenlijk de enige van allemaal die zo'n actie maakte, zo'n fout maakte. En vervolgens door kon rijden. En er eigenlijk geen nadeel van had. Profijt vind ik een groot woord. Maar in ieder geval geen nadeel van had. Kijk, Sergeant, dat sloeg ook nergens op. En die zal misschien nog al, ik weet eigenlijk niet wat ermee gebeurt, of hij nog penalty point krijgt of zo. Bij de Vries achterop rijdend. Zodoende. Dat is het verder.
Ja, wie ze daar ook gewoon een penalty nog extra moeten hadden geven, is Lance Stroll.
Ja,
want holy
dat is een beetje lelijk hoofd, gele kaart. Zo'n penalty.
Ja, nee, maar die komt al van, waar stond die plek? 6 of 7 of zo. Ja. En dan rijdt hij overal knap tussendoor. En dan ontwijkt hij nog iemand om in te halen. Naar de derde. En hij ligt dan gewoon derde bij het ingaan van de derde bocht. En dan verrem je je zo ontzettend hard. Hij remde gewoon 20 meter te laat. Dat sloeg echt compleet helemaal nergens op. En dan vergooi je gewoon alles in het putje. Hoe? Ja, echt bizar. Wat mij betreft gewoon nog een penalty achteraan geven. Van, je flikker dan maar op ook.
Dit sport in discrediet gebracht.
Ja, doe eens even. Inderdaad. De Formule 1 is nu gewoon complete shitshow geworden. En daar doe jij zo goed aan mee. Op een gegeven moment ook Lawrence Stroll. Tijdens die laatste rode vlag stond Lawrence Stroll ook gewoon in één keer in de pitlane. Ook
Te chillen. Ja. En Niels, als ik 100 miljoen uitgeef, misschien nog wel meer als een team, dan zou ik ook gewoon lekker aan de pitwall willen chillen.
Ja, nee, ja, ja, dat ook wel weer. Maar ja, hij sloeg ook in één keer Lance Stroll zo op zijn schouder.
Ja, zo lekker gedaan, pik. Hij was
ook zo van... ja, ook zo van... Ja, pap, what the fuck? Wat doe je nu weer? Wat is dit?
Top. Ja, ik weet
ga
niet.
Gewoon je martinis drinken of zo in de VIP-lounge. En ja, laat mij er voor de rest gewoon de buiten. Dat is zo apart.
Nee, uiteindelijk wel een goed ding dat ze natuurlijk die stand gepakt hebben waar we eigenlijk ook de rode vlag mee begonnen zijn. Omdat de chaos was erg groot. En,
nee, het duurde alleen weer verschrikkelijk lang om tot die conclusie te komen.
Eerlijk
gezegd, waarom?
Nee, ga door, sorry. Ja, ga door,
Nee, maar, ja, waarom duurde dat 20 minuten om op daartoe te komen wat Albert Kalf dus met drie keer scrollen ook al kon vertellen?
Nou, omdat Albert Kalf geen verantwoordelijkheid heeft en de vier natuurlijk wel. En dat is natuurlijk, maar... daar zit natuurlijk gewoon een ding tussen. Anderzijds, ik had er geen last van, want ik had even... ik deed mijn oogjes dicht. En toen ik ze open deed, stond Max Verstappen op het podium.
Was het dus ver?
Ja, dus ik dacht, ik kan hier wel op gaan zitten wachten. Maar ik weet hoe dit af gaat lopen. Ik hoor het wel. Maar goed, over dat podium gesproken. Dat vind ik wel leuk aan Australië. En daarom wordt het inmiddels wel, is dit wel een klassieker. Toch wel. Dat is alleen al de trofeeën. Dat is wel echt een vet ding.
100%. Ja. Nee, ze moeten ook al die sponsorbokaals moeten ze echt zo gauw mogelijk wegflikkeren. Want dit... inderdaad. Historie.
Het absolute dieptepunt blijft toch wel door Gorilla van Paul Ricard. Eerlijk gezegd.
Ja. Oh, ja, inderdaad. Die beer of zo. Dan.
Nee, het is ook Gorilla.
Ik weet het. Nou, ik
nou,
kijk
hebben
ook
wij bij deze
niet zo
besloten,
graag naar,
Niels,
moet ik zeggen.
Hebben wij besloten dat het toch Gorilla is.
Maar nou, zou de DTNL-trofee worden?
Wat? Een Gorilla?
Wat zou de DTNL-trofee worden? Een broodje. Of gaat het te ver terug?
Ja, ik denk dat dit wel te OG is, hoor. Dat is wel bij de begin...
Dit stapt echt helemaal niet van meer.
Even kijken. Leuke DTNL-trofee. Ja, ik zou het niet weten. Ik denk een gouden draaiboek of zo. Ik denk gewoon een goud flesje azijn. Gewoon terugkijken.
Oh ja.
Goud flesje azijn. Nee, ja. Dit jaar doen we het beter. We gaan er gewoon van genieten. En het is gewoon echt... Ik weet niet... Dus het enige waar ik vandaag verdrietig van ben geworden is het feit dat Ferrari heeft laten zien. Ja, het is echt treurig. Oh ja, laatste vraag en dan gaan we afsluiten. Hoe snel of langzaam is Mercedes nou? Want het leek wel heel wat, laten we wel wezen. En ze worden er ook wel tweede, maar Red Bull is toch gewoon nog steeds een halve seconde weg in helemaal geen toptijd. Of in helemaal geen topdag. Als in Verstappen reed hem eigenlijk zo naar 8 seconden en vond daarna wel prima.
Nou, het lijkt of dat ze bij Red Bull nog niet helemaal die kwalificatie aan elkaar kunnen knopen. Dus dat ze daarom elke keer maar tussen aanhalingstekens 2,5, 3 tienden voorsprong hebben op de rest op de zaterdag. Ja. Maar op zondag bandenslijtage, race pace, topsnelheid. Dus ze kunnen eigenlijk praktisch niet worden ingehaald en ze halen heel makkelijk anderen in. Dat zit allemaal zo goed in elkaar. Dus als ze een slag willen slaan, dan zal het op de zaterdag moeten gebeuren voor de rest. Maar op zondag komen ze nog niet eens in de buurt.
Ja, nee, daarom. En gaan we het de volgende keer weer uitgebreid over hebben. De volgende keer, dat is uit mijn hoofd, Azerbeidzjan. God, er zit nou een loos weekend tussen natuurlijk, omdat...
Wel meer. En nog een weekend daarna en nog een weekend daarna ook nog eens. We hebben nu 3 vrije weekenden.
Nou, ik vind het niet erg, want ik heb de komende week een beetje druk. Maar 30 april, goeie knetters.
Ja, dat bedoel ik. Het is toch net.
Azerbeidzjan. Ja, nee, topbaan. Ik weet het niet. 1, 2, 3, 4 weekjes. 4 weekjes. Goh. Ja, nee, nou goed. Nou ja, Niels, moeten we even naar het Fantasy League kijken?
Inderdaad, de Fantasy League. We hebben het vorige week dus ook al gezegd, vorige aflevering, is dat we bij de GP van Imola, race 6, Dan gaan we dus onze DTNL race dag houden bij Racepark in Dongen. Daarvoor is nog steeds eigenlijk iedereen uitgenodigd. Dus lijkt het je leuk om daar met ons samen te komen simracen en de race te kijken. Meld je vooral eventjes via onze sociale kanalen, Twitter, Facebook, Instagram. Laat weten met wie je komt. Je mag ook echt gerust iemand meenemen. En dan horen wij het graag of dat je erbij bent. En verder, je kunt je ook nog steeds gewoon lekker aanmelden voor onze Fantasy League. We gaan dit jaar de prijzen iets anders insteken. Meerdere prijzen die we niet alleen maar voor de eindklassementen gaan weggeven. Dus ben je nog niet aangemeld, kijk dan ook eventjes op onze socials voor.
Precies,
je kunt de aanmeldcodes en dat soort dingetjes. Gewoon nog allemaal lekker meedoen. Ja, dat eigenlijk wel, toch?
Ja, precies. Volgens mij was dat hem. Dan, vervolgens, gaan we afsluiten. Aan het plaatje toe, volgens mij. Niels had het plaatje meegenomen, begreep ik.
Ja, die heb ik inderdaad meegenomen. En dat is deze keer van, en ik weet eigenlijk niet eens of ik het goed uitspreek, Spyrus.
Ik denk het wel.
Ja, ik hoef het ook niet aan jou te vragen, want jij weet het waarschijnlijk ook niet. Dus nou,
ik zie het woord van mijn neus, ik denk dat het ook Spyrus is. Ja, dat denk ik wel.
Spyrus. Nou, in ieder geval, zoek ze gewoon een keertje lekker op Spotify of iets. Want ze zijn eigenlijk nog helemaal niet zo groot. Ze zijn een beetje ontdekt. Volgens mij heb ik ze daar ook gevonden via de BBC. En dan weet ik eigenlijk niet eens of dat ze wel uit Engeland komen of Schotland, Wales en alles wat er omheen ligt. Maar in ieder geval, ze hebben nu al een tijdje geleden een plaatje uitgebracht. Other Side. Nu zijn ze wel weer terug met volgende platen. Maar die vond ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dus daarom pakken we nog een oude plaatje erbij. Other Side van Spyrus.
Het wordt er niet beter op.
Nee, eigenlijk niet. Nou ja, in ieder geval. Tot over. Wat is het? 4 weken?
Ja, zoiets. 30 april. Tot, kun je ons nou niet missen? Ja, luister nou een aflevering terug. Of, we zien wel. En dan zien jullie het dan weer. Houdoe!